David op de troon geplaatst. Saul's dood maakte een einde aan de gevaren waardoor David een vluchteling was geworden. Nu stond voor hem de weg open om naar zijn land terug te keren. Toen de dagen van rouw over Saul en Jonathan voorbij waren, vroeg David de Heeren: "Zal ik optrekken naar een van de steden van Juda?" De Heeren antwoordde hem: "Trek op." David zei: "Waarheen zal ik optrekken?" En hij antwoordde: "Naar Hebron." Hebron lag 30 kilometer ten noorden van Beerseba en ongeveer halfweg tussen die stad en de plaats waar later Jeruzalem gebouwd zou worden. Oorspronkelijk heette de plaats Kiryat Arba, de stad van Arba, de vader van Enak. Later werd de plaats Mamre genoemd. Hier lagen de aartsvaders begraven in de spelonk van Makpella. Caleb had Hebron als bezit toegewezen gekregen en nu was het de voornaamste stad in Juda. Hebron ligt in een vallei, omringd door een vruchtbaar heuvelland. De rijkste wijngaarden van Palestina begrensden die streek en men vond er tal van olijfgaarden en diverse soorten vruchtbomen. Onmiddellijk maakten David en zijn mannen zich gereed om gehoor te geven aan de opdracht van God. De 600 gewapende mannen waren al spoedig met hun vrouwen en kinderen, runderen en schapen op weg naar Hebron. Toen de stoet aankwam bij de stad, wachtte daar de oudste van Juda om David als de toekomstige koning van Israël te verwelkomen. Voorbereidingen werden getroffen voor zijn kroning en zij zalfde David daar tot koning over het huis van Juda. Er werd echter geen poging gedaan zijn gezag op te dringen aan de andere stammen. Een van de eerste daden van de nieuwe vorst was het tonen van zijn eerbied voor de herinnering van Saul en Jonathan. Toen hij van de moedige daad hoorde van de mannen te Jabes in Gilead, hoe ze de lijken van de gevallen leiders hadden gered en een eerlijke begrafenis hadden gegeven, stuurde David een gezantschap naar Jabes met de boodschap: "Wees gezegend door de Heeren, omdat gij aan uw Heer, aan Saul, deze liefdadigheid bewezen hebt en hem begraven hebt. En nu, de Heeren bewijzen uw liefde en trouw. Ook ik zal u gelijke weldaad bewijzen." Hij maakte zijn troonbestijging als koning van Juda bekend en verzocht hen, die zich zo trouw hadden getoond, zich bij hem aan te sluiten. De Filistijnen legden aan de troonbestijging van David niets in de weg. Tijdens zijn ballingschap hadden ze hem vriendschap bewezen om het rijk van Saul te verzwakken en hem in het nauw te brengen. En nu koesterden ze de hoop dat op grond van hun vriendschap tegenover David zijn machtsuitbreiding hun ten voordeel zou zijn. Maar het bestuur van David was niet vrij van zorgen. Bij zijn kroning begon een duistere geschiedenis van verraad en opstand. David zat niet op de troon als een verrader. God had hem als koning van Israël uitverkoren en er was geen reden tot wantrouwen of tegenstand. Toch hadden de inwoners van Juda nauwelijks zijn gezag erkend of Abner riep Isboset, de zoon van Saul, uit tot koning en plaatste hem op de troon van Israël. Isboset was een zwak en onbekwaam lid van het huis van Saul, terwijl David reeds was voorbereid om de verantwoordelijkheid van de regering op zich te nemen. Abner, die de voornaamste leider was geweest om Isbobet op de troon te plaatsen, was aanvoerder van Sauls leger geweest en was de voornaamste man in Israël. Abner wist dat David door de Heere was aangewezen om de troon van Israël te bezetten. Maar omdat hij hem zo lang had opgejaagd en achtervolgd, wilde hij de zoon van Isaï niet erkennen als koning over het rijk dat door Saul was bestuurd. De omstandigheden hadden het ware karakter van Abner gevormd en lieten zien dat hij eerzuchtig en beginselloos was. Hij was nauw verbonden geweest met Saul en de geest van de koning had hem beïnvloed om de man die door God was uitverkoren te verachten. Zijn haat was groter geworden door het scherpe verwijt dat David hem voorheen had gedaan, omdat hij lag te slapen toen de waterkruik en de speer die bij de koning stonden weggenomen werden. Hij dacht eraan hoe David ten aanhoren van de koning en het leger van Israël had geroepen: "Zijt gij dan geen man? Wie is in Israël uw gelijk? Waarom hebt gij dan uw Heer de koning niet bewaakt? Wat gij gedaan hebt is niet goed. Zo waar de Heere leeft, gij zijt kinderen des doods, omdat gij uw Heer, de gezalfde des Heeren, niet hebt bewaakt." 1 Samuel 26, vers 15 en 16. Dit verwijt had bij hem kwaad bloed gezet. En hij had zich voorgenomen zich te wreken en verdeeldheid te brengen in Israël en daardoor zichzelf te dienen. Hij gebruikte een lid van het koninklijk geslacht om zijn zelfzuchtige plannen en zijn eerzucht te bevorderen. Hij wist dat het volk hield van Jonathan. Vol liefde dacht men aan hem en de eerste succesvolle krijgstochten van Saul had het leger niet vergeten. Met een beslistheid, een betere zaak waard, zette deze opstandige leider zijn plannen door. Machanaïm, op de andere oever van de Jordaan, werd gekozen als residentie, omdat men zich hier het beste kon verdedigen tegen een aanval van David of van de Filistijnen. Hier vond de kroning van Isboset plaats. Eerst erkenden de stammen ten oosten van de Jordaan zijn gezag. En later erkenden ook de andere stammen, behalve Juda, hem als koning. 2 jaar lang was de zoon van Saul koning in deze afgezonderde stad. Maar Abner bereidde zich voor op een aanval om zijn macht in Israël te vestigen. En er was een langdurige strijd tussen het huis van Saul en het huis van David. David werd gaandeweg sterker en het huis van Saul gaandeweg zwakker. Ten slotte viel de troon die op kwaadaardigheden en eerzucht was gegrond. Abner kreeg twist met de zwakke en onbekwame Isboset en liep over naar David met het aanbod alle stammen van Israël aan zijn zijde te brengen. De koning nam het voorstel aan en liet hem eervol heen gaan om zijn plannen ten uitvoer te brengen. Maar de welwillende ontvangst van die dappere en beroemde krijgsman wekte de afgunst bij Joab, de aanvoerder van Davids leger. Tussen Abner en Joab bestond bloedwraak, omdat Abner, de zoon van Joab, Asaël, had gedood gedurende de strijd tussen Israël en Juda. Nu nam Joab, die een kans zag de dood van zijn broer te wreken en tegelijkertijd de mededinger kwijt te raken, de gelegenheid waar en doodde Abner. Toen David bericht kreeg van deze verraderlijke moord, riep hij uit: "Ik en mijn koningschap zijn voor altijd tegenover de Heere onschuldig aan het bloed van Abner, de zoon van Ner. Mogen het neerkomen op het hoofd van Joab en zijn gehele familie." Met het oog op de onzekere toestand van het rijk en de macht en de invloed van de moordenaars, want Joabs broer Abisai was er ook bij betrokken, kon David de misdaad niet naar behoren straffen, maar wel gaf hij in het openbaar uiting van zijn afschuw over deze bloedige daad. De begrafenis van Abner werd met alle eer voltrokken. Het leger moest, met Joab aan het hoofd, deelnemen aan de rouwdienst, met gescheurde kleren en bekleed met zakken. De koning toonde zijn verdriet door op de dag van de begrafenis te vasten. Hij volgde de baar als de voornaamste rouwklager. En bij het graf sprak hij een treurdicht dat een scherpe aanklacht inhield tegen de moordenaars. De koning weeklaagde over Abner en zei: "Moest Abner sterven zoals een dwaas sterft? Uw handen waren niet gebonden en uw voeten waren niet in ketenen geklonken. Gij zijt gevallen, zoals men door booswichten valt." Davids edelmoedige erkenning van de man die zijn bittere vijand was geweest, won het vertrouwen en de bewondering van heel Israël. Al het volk bemerkte dit en keurde het goed, zoals het alles goedkeurde wat de koning deed. Toen begreep al het volk en geheel Israël op die dag dat het niet van de koning was uitgegaan, Abner, de zoon van Ner, te doden. Met een kleine groep raadslieden die hij kon vertrouwen, besprak de koning de misdaad. Hij beleed zijn onmacht om de moordenaars te straffen zoals zij verdienden en liet hen over aan het oordeel van God. Weet gij niet dat er deze dag een vorst, een grote man, gevallen is in Israël? Maar ik ben nu nog zwak, ofschoon tot koning gezalfd, de zonen van Zeruiah harder zijn dan ik. Mogen de Heere hem, die het kwaad gedaan heeft, naar zijn kwaad vergelden. Abners voorstel aan David was oprecht geweest, maar zijn drijfsferen waren laag en zelfzuchtig. Hardnekkig had hij weerstand geboden aan de koning, die door God was uitverkoren, in de hoop dat hij zelf de eer zou krijgen. Haatdragendheid, gewonde trots en drift hadden hem ertoe gebracht de zaak die hij zo'n lange tijd gediend had de rug toe te keren. Door over te lopen naar David hoopte hij dat hij een eervolle positie in zijn dienst zou verkrijgen. Als hij in zijn voornemens geslaagd was, zouden zijn gaven en eerzucht, zijn grootste invloed en gebrek aan godsvrucht, de troon van David, de vrede en voorspoed van het volk in groot gevaar hebben gebracht. Toen de zoon van Saul hoorde dat Abner in Hebron de dood had gevonden, ontzonk hem de moed, en heel Israël werd verschrikt. Het lag voor de hand dat het koninkrijk niet langer zou bestaan. Spoedig voltooide een andere verraderlijke daad de val van de wankelende troon. Isboset werd op laaghartige wijze vermoord door 2 van zijn officieren, die hem het hoofd afhieuwen en zich ermee naar de koning van Juda spoedden, in de hoop op deze wijze zijn gunst te verwerven. Ze kwamen voor David met het bloederige bewijs van hun misdaad en zeiden: "Zie hier het hoofd van Isboset, de zoon van uw vijand Saul, die u naar het leven heeft gestaan. De Heere heeft op deze dag aan mijn heer de koning wraak geschonken op Saul en op zijn nageslacht." Maar David, die door God zelf op de troon was geplaatst en die door God was verlost van al zijn vijanden, wilde zijn macht niet gronden met behulp van verraad. Hij herinnerde deze moordenaars aan het lot van hem die zich erop beroemd had Saul te hebben gedood. Hoeveel te meer, voegde hij eraan toe, nu goddeloze mannen een rechtvaardig man in zijn huis op zijn bed gedood hebben. Zou ik dan nu zijn bloed niet van uw handen eisen en u van de aarde wegdoen? En op bevel van David doodden hen de dienaren. Maar ze namen het hoofd van Isboset en begroeven het in het graf van Abner te Hebron. Na de dood van Isboset was de algehele wens onder de leiders van Israël dat David koning over alle stammen zou worden. Toen kwamen alle stammen van Israël bij David te Hebron en zeiden: "Zie, wij zijn uw eigen vlees en bloed. Reeds vroeger, toen Saul nog koning over ons was, waart gij het die Israël deed uittrekken en weer terugbracht. En de Heere sprak tot u: gij zult mijn volk Israël wijden en vorst over Israël zijn." Dus kwamen alle oudsten van Israël bij de koning te Hebron. En koning David sloot met hen voor het aangezicht van de Heere te Hebron een verbond. Op deze wijze werd door Gods voorzienigheid voor hem de weg naar de troon geopend. Hij behoefde zijn eigen eerzucht niet te streden, want hij had de eer waartoe hij gekomen was niet gezocht. Meer dan 8000 stammelingen van Aaron en van de Levieten dienden David. De ommekeer in de gevoelens van het volk was opmerkelijk en duidelijk. De revolutie vond rustig en waardig plaats, passend bij het grote werk dat ze deden. Bijna 500.000 mensen, vroeger onderdanen van Saul, bezochten Hebron en zijn omgeving. De heuvels en dalen wemelden van de menigte. Het tijdstip van de kroning werd bepaald. De man die vroeger van het hof van Saul was verjaagd, die naar de bergen was gevlucht om zijn leven te redden, zal de hoogste eer ontvangen die een mens van zijn medemens te beurt kan vallen. Priesters en oudsten, gekleed in hun ambtsgewaden, officieren en soldaten met blinkende speer en helm, de vreemdelingen uit andere landen, waren allemaal getuigen van de kroning van de uitverkoren vorst. David was bekleed met een koninklijk gewaad. De heilige zalfolie werd door de hoge priester uitgegoten op zijn hoofd, want de zalving door Samuel was een profetisch gebeuren geweest van datgene wat bij de kroning van de koning zou plaatsvinden. Nu was de tijd aangebroken, en David werd tijdens een plechtige dienst voor zijn ambt gewijd als vertegenwoordiger van God. De scepter werd in zijn hand geplaatst, het verbond van zijn rechtmatig gezag werd opgeschreven, en het volk beloofde hem trouw. De kroon werd in zijn hand geplaatst, en daarna was de plechtigheid voorbij. Israël had een koning naar Gods hart. Hij, die geduldig op Gods heil had gewacht, zag nu de vervulling van Gods belofte. En David nam steeds toe in grootheid, en de Heere, de God der heerscharen, was met hem. 2 Samuel 5, vers 10.